De overheid draagt de kosten van wat we nodig hebben aan politiemaatregelen, wat er nodig is aan optreden van justitie en wat er anders nodig is om geweld tegen te gaan. Maar wat de organisaties daarnaast hebben aan kosten, die draagt iedere organisatie zelf. Ondernemingen, instellingen, gemeenten, overheden. Dat is het uitgangspunt.
Minister Donner was in maart niet van plan extra geld uit te trekken voor de beveiliging van Joodse gebouwen en organisaties. Vanavond staat dit onderwerp opnieuw op de politieke agenda. Verschillende politici vinden dat de overheid mee moet betalen aan deze beveiligingsmaatregelen. Madelon Bino, vanmiddag onze gast, welkom. U bent directeur van de Liberaal-Joodse gemeente in Amsterdam. Waar was het voor u moeilijker binnen te komen? Hier op het Mediapark in Hilversum of toch in uw eigen synagoge in Amsterdam?
Nou, ik durf bijna te zeggen, op het Mediapark is het niet makkelijker om binnen te komen. Nee, absoluut niet.
Oké, daar moet ik nog even over nadenken.
Jullie zijn goed beveiligd.
Goed, we gaan ook praten over andere soort beveiliging, namelijk de beveiliging op internet en de veiligheid van internet. Dat doen we zo meteen met hoogleraar computerbeveiliging Bart Jacobs.
Ja, ook de gast vanmiddag is bestuurskundige Wim Derksen. En met u, meneer Derksen, gaan we niet alleen over uw werk praten, maar toch vooral over uw nieuwe boek. En dat boek gaat over uw passie hardlopen. Is dat nou een hobby die veel geld kost?
4 paar schoenen per jaar.
Dus dat valt mee?
Dat valt mee.
Ja.
De Britse inlichtingendienst MI6 zou gemene zaken hebben gedaan met de familie Gaddafi. Historicus Wim Berkelaar ging op zoek naar meer voorbeelden van dubieuze connecties tussen westerse geheime diensten en foute regimes. Goedemiddag Wim. Straks meer details van jou. Heeft dat jou veel speurwerk en gespioneer opgeleverd om hierachter te komen?
Nou ja, ik moet je wel bekennen. Ik zocht een boek van Christopher Andrew. Dat is een beroemd Brits historicus. En dat was niet op de VU.
Ach,
ik heb het vandaag nog niet kunnen vinden.
Zit er iets achter, een complot? Of
nee, er zit geen complot achter. Het was er niet bij ons. Dus, en ik woon in Utrecht en nou ja, vandaag moest ik weer naar het werk. Dus, maar het valt mee, het speurwerk.
De dichter bij de dag vandaag is Ton Luiten. Zijn samenvatting van wat we in deze talkshow bespreken hoort u tegen 3 uur. En als u een vraag of opmerking heeft, dan kunt u reageren via de e-mail. Dit is de dag @eo.nl. Of via Twitter, gebruik dan een hashtag gevolgd door DIDD.
Mevrouw Bino van de Liberaal-Joodse gemeente in Amsterdam. Vorig jaar heeft u een prachtig nieuwe synagoge betrokken, een prachtig nieuw pand. Welke rol speelde veiligheid daarbij, bij de bouw daarvan en de inrichting?
Veiligheid speelt helaas een hele grote rol bij de bouw van een nieuw Joods object. Zeker bij de synagoge. Ik heb het nog even nagekeken vandaag. We hebben meer dan €500.000 moeten uittrekken, puur voor de beveiliging van het gebouw.
500.000? En wat heeft het hele gebouw gekost?
Het hele gebouw heeft gekost €12 miljoen.
Oh ja.
Nou, maar mag ik even vragen, als het, de Tweede Kamer dan gaat debatteren over 8 ton... dat is dan een heel klein bedrag als je ook meerdere organisaties in Nederland wil beveiligen.
Dat klopt. Wij zijn zelf alleen al als Liberaal-Joods gemeente zijn we €40.000 per jaar kwijt aan beveiligingskosten.
Zo. Ja, plus dan die 500.000 die in dat gebouw al zit. En waar moet ik dan aan denken? Ja, u gaat natuurlijk niet helemaal vertellen hoe uw gebouw beveiligt. Maar stel dat ik naar binnen wil bij u, wat dan?
Ja, u kunt niet vanzelf naar binnen lopen. We hebben een aantal maatregelen. We hebben camera's. Als er veel mensen in het gebouw zijn, hebben we altijd beveiligers voor de deur staan. En we hebben heel veel andere maatregelen waarvan ik niet alles kan opnoemen.
Nee.
Helaas.
En dan is het een synagoge. Zijn er dan alleen mensen op zaterdag? Of gebeurt er in het gebouw?
Nee, wij zijn een modern Joods kerkgenootschap. Religie is een onderdeel daarvan, belangrijkste onderdeel. Maar daarnaast hebben we heel veel Joods culturele activiteiten. We hebben concerten, we hebben sprekers, we hebben een debatcafé. We geven onderwijs aan 160 kinderen elke week. We geven cursussen aan volwassenen. We hebben koffiemiddagen, we hebben etentjes. We hebben ontzettend veel activiteiten. En we zijn een groeiende Joodse gemeenschap. En het is toch wel leuk om te zeggen in deze tijd van ontkerkelijking, mm-hmm, dat er steeds meer mensen bij aan het komen zijn.
En die mensen die moeten ook allemaal in dat gebouw beveiligd. Betekent dat ook dat iedereen die daar binnenkomt ook om zich heen kijkt, let op gevaar? Of hoe is dat voor de mensen die gebruik maken van zo'n gebouw?
Nou, zeg maar, onze bezoekers moeten er natuurlijk zo min mogelijk last van krijgen. Maar zeker wij, degene die daar verantwoordelijk voor zijn, zijn daar zeer alert op.
Ja, en hoe gaat dat als u naar uw werk gaat? Hoe gaat dat dan?
Als ik naar mijn werk ga, dan neem ik alle voorschriften in acte. En ik kijk altijd goed om me heen. Ik ben altijd alert. Altijd. En dat is bijna een automatisme geworden.
Ja.
En dat is niet nieuw. Dat was 30 jaar geleden ook zo. Alle Joodse objecten zijn altijd beveiligd geweest.
Zo'n man als van de week in het concertgebouw op zaterdagavond. Zou dat bij u kunnen gebeuren? Dat ineens iemand vooraan staat met een microfoon en iets verkondigt?
Ik heb het gezien en ik denk dat dat heel moeilijk te voorkomen is. Want ik denk dat anders beveiligers van de koningin dit ook wel hadden kunnen voorzien. Maar iedereen wordt wel gecheckt die binnenkomt.
Ja. Is er nou ook nog een verschil? Want je hebt binnen Jodendom natuurlijk ook verschillende stromen. Orthodoxe gebouwen of liberaal-Joods gebouwen. Maakt dat nog uit in mate van beveiliging?
Ik denk het niet. Ik denk dat alle Joodse objecten goed beveiligd worden. Alleen ons gebouw staat redelijk in de belangstelling omdat we nieuw zijn. We hebben een prachtige nieuwe synagoge. De grootste liberale synagoge van Europa sinds vorig jaar. En we hebben architectuurprijs gewonnen. We krijgen heel veel belangstellenden die komen kijken. Iedereen is ook van harte welkom. Het is heel belangrijk voor ons dat we een open gebouw blijven.
En dat maar dat iedereen is wel lastig binnen... lijkt me.
Dat is lastig, want... maar dat willen we wel. We willen midden in de maatschappij blijven staan. En we willen dat iedereen kan komen.
Ja, want enerzijds is die belangstelling natuurlijk mooi. Anderzijds vestigt u daarmee wel ook weer de aandacht op uzelf.
Dat klopt. Dat is een bepaald risico. Maar dat is een keus. We hebben ook een tentoonstelling. We hebben kunstexposities. We hebben die concerten waar iedereen welkom is. En dat willen we heel graag zo houden. Ja. Maar daar moeten we wel maatregelen voor nemen.
Ja, de discussie in de Kamer gaat vanavond dan over de kosten van die beveiliging voor Joodse instellingen. Totaal is dat zo'n 8 ton per jaar aan beveiliging. U zei zelf net al 50.000 per jaar voor u. Als
wij zijn 40.000 euro per jaar kwijt. Ja. Alleen puur voor de liberaal-Joodse gemeenten.
En hoe betaalt u dat? Hoe financiert u dat?
Dat betalen we helemaal zelf tot nu toe. We hebben dat altijd helemaal zelf gefinancierd.
Zo.
We krijgen daar geen subsidie voor.
Nee, maar dat moet u dan als gemeenschap opbrengen?
Dat brengen we als gemeenschap
op. En dat betekent dat de individuele leden een bijdrage geven waar een deel daarvan dan naar de beveiliging gaat?
Dat klopt. Voor alles moeten we extra geld vragen om de beveiliging te kunnen betalen.
En lukt dat? Krijgt u dat rond?
Dat is niet altijd even makkelijk.
Heeft u wel eens geprobeerd bij de gemeente Amsterdam of bij de landelijke overheid dan aan te kloppen en te zeggen van nou...
Nou, tot nu toe is daar weinig respons op geweest. We zijn nu wel in gesprek met de gemeente Amsterdam. Burgemeester Van Laan die is wel geïnteresseerd om hierover te praten en Stadsdeel Zuid ook. En dat vinden we al een stap in de goede richting. Dat er voor het eerst wordt gevoeld van ja, dit is een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. En niet alleen van de Joodse gemeenschap zelf. Dit is niet vrijwillig. We zouden het liever niet doen. Maar helaas is het noodzakelijk om het te doen.
Ja, nou hoorden we de minister zeggen van ik vind het wel de verantwoordelijkheid van de organisaties zelf. Openbare veiligheid, daar zijn wij voor als overheid. Maar de rest moeten de instellingen zelf doen. Wat vindt u daarvan?
Nou, ik vind dat de Joodse gemeenschap deel uitmaakt van de Nederlandse maatschappij. Van de Nederlandse bevolking. En ja, in dat opzicht hebben wij recht als iedere andere Nederlandse burger op bescherming van de overheid. Ja. En dat hebben we niet gekregen.
Nee. Minister Opstelten die zei van er moet eerst sprake zijn van een duidelijke dreiging voordat de overheid ingrijpt bij de beveiliging van bepaalde instellingen en objecten. Wat vindt u daarvan?
Ja, die dreiging is er altijd. Je weet nooit uit welke hoek dat komt. Helaas moeten we altijd alert blijven. Omdat je nooit weet wat er kan gebeuren. En het is wel heel reëel om voorzorgsmaatregelen te nemen. Als je kijkt, niet alleen in Nederland, maar ook wat er in de wereld gebeurt. En er is genoeg gebeurd ook naar synagoges toe, naar andere Joodse objecten. Dus we moeten altijd alert blijven.
Ja, dus het zeggen dat er is altijd een dreiging.
Er is altijd een dreiging. En een deel heeft ook te maken met wat er in Israël gebeurt. De Joodse gemeenschap, ook in Nederland, wordt heel erg toch wel aangekeken op wat Israël doet. Geassocieerd. En als je ziet dat daar de spanningen oplopen, zeker met Gaza, de politiek van Israël, dan moeten wij heel erg uitkijken.
Ja, maar dan zegt u eigenlijk, ik vind dat onderscheid tussen openbare veiligheid en veiligheid van ons als instelling niet helemaal terecht, wat de minister aanbrengt.
Nee, dat vind ik niet terecht.
Nee. Maar het debat in de Kamer gaat natuurlijk ook over die vraag. Er zijn dus een aantal partijen die nu ook zeggen, zoals de ChristenUnie, PVV en de SP, dat er een oplossing moet komen. Voelt u zich daardoor gesteund?
Daar voelen we ons zeker door gesteund. Daar zijn we ook heel erg blij mee.
Ja, en wat zou u dan graag zien als oplossing?
Nou, we zouden graag willen dat de overheid zegt, het is niet alleen jullie verantwoordelijkheid, maar het is een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. Als voorbeeld wordt vaker genoemd bijvoorbeeld voetbalwedstrijden. Worden ook door de politie beschermd. Ik vind dat wij ook recht op bescherming hebben. En een financiële bijdrage zou daar heel veel welkom bij zijn.
Ja.
Meneer Jacobs.
Mijn vakgebied is computerbeveiliging. Ik ben erg geïnteresseerd in beveiliging in iets algemeen. Stel dat ik bij u op bezoek wil komen, moet ik me vooraf aanmelden?
Ja, daar vragen we wel om. In ieder geval een identiteitsbewijs mee te nemen, zodat we...
Maar dat is nog iets anders meenemen. Maar ik moet me vooraf aanmelden.
Ja, in principe wel.
En wat doet u dan met mijn gegevens als ik me aanmeld? Waar controleert u ze dan tegen? Ja, daar gaat uiteindelijk.
Dat wordt nagetrokken, maar...
Nee, dan mag ik u daarop doorvragen. Waar trekt u dat op na? Heeft u eigen zwarte lijsten?
Dat kan ik u niet zeggen. Bepaalde dingen, juist vanwege onze veiligheid, kan ik u bepaalde dingen niet vertellen.
Ja, maar dit zijn dan wel net de juiste interessante dingen. En een interessante vraag hierbij ook is of de overheid ook een rol daarbij speelt bij het controleren van die mensen die zich aanmelden.
En het vrijgeven van gegevens uit een database.
Ik kan me niet voorstellen dat de overheid dat vrijgeeft, maar ik kan me eerder voorstellen dat het vanuit uw organisatie doorgestuurd wordt naar de overheid en dat daar een of nee op terugkomt.
Ik kan u wel vertellen, bij Leven en Welzijn is de stichting die ons helpt bij de beveiliging en die zijn daar zeker van op de hoogte en die maken er ook gebruik van.
Waar maken ze gebruik van?
Van databases en wat er ook beschikbaar is op dat gebied.
Van de database van de overheid of private databases?
Dat kan ik u niet vertellen.
Nou, dat is wel erg belangrijk.
Ja. Ik denk dat u geen antwoord gaat krijgen, meneer Jacob, op deze vraag van mevrouw Bino.
Misschien na de uitzending. Eén op
goed.
Één.
Mevrouw Bino, u hoopt dus dat er in ieder geval uitkomt dat er een deel van de beveiligingskosten gedragen worden door de overheid. En u bent, hoor ik dan daaruit, ook wel bereid om zelf nog een deel te blijven dragen.
Ja, ik denk dat gebruikers daar wel een stukje van kunnen meebetalen. Daar zijn we niet op tegen en dat wordt altijd al gedaan.
Oké, goed. Dank u wel.
Hij doet elke dag weer op 31 dag heel lang een ping en lopen en weer terug. Elke dag weer. Hij zoekt zichzelf al lopend. Heel soms komt hij zichzelf tegen. Tuurlijk wel, hij zal zichzelf nooit vinden. Maar dat hoeft ook niet. Het gaat niet om het einddoel, het gaat om de tocht. En hij loopt en hij loopt en hij loopt en hij loopt. En dat doet hij. Hij zoekt zichzelf en zal zichzelf nooit vinden, maar hij is lekker bezig.
Wim Derksen, heeft u zelf al gevonden?
Of een hele therapeutische vraag om mee te beginnen.
Ja.
ik ben bij het hardlopen vind ik mezelf wel, ja.
Maar
kom ik wel tot rust.
U komt zichzelf wel vaak tegen, kan ik me voorstellen.
Ja, aan het eind van een echte loop, van een marathon.
Dan kom je jezelf tegen.
Kom je heel erg tegen, dat klopt.
Keihard.
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 Bij een marathon is het bijna altijd, zelfs bij een marathon altijd, dat je... Toch ergens bij 38 kilometer kom je jezelf tegen.
Dan pas.
Ja.
Dat is dan, mag ik even vragen?
Klopt, dan voedselen ze dan op.
Wat is dan jezelf tegenkomen?
Nou, dat wisselt. Dat is ook grappig. Dat wisselt heel erg. De ene keer dan kan je helemaal niet bedenken. De volgende keer zie je de omgeving niet meer echt. Een soort matglas om je heen.
Ja.
Oh ja. De derde keer is het alleen maar vreselijke pijn in je benen. Maar het is vrij logisch. Zelfs alle professionals hebben er last van. Want je lichaam kan dus niet meer voedsel meenemen. Dan tot die 35, 36, 37 kilometer. Dus daarna ga je over op je eigen vetten. En dat kost gewoon heel veel meer energie. En levert minder energie op. Wim dus je komt jezelf dan echt tegen.
Ja. Wim Derksen, bestuurskundige in het normale leven. Maar ook een vervent hardloper. U heeft net een boek uitgegeven deze week. Kwam het in de boekhandel. Loopgek, marathons lopen op karakter. Kunt u die titel voor mij uitleggen? Op karakter lopen.
Nou, die titel is wel komisch. Want ik had het boek geschreven, boekje... Gewoon om mijn eigen ervaringen zo wat door te geven. Van hoe loop je nou marathon?
Er staan veel tips in ieder geval.
Toen las een vriend van mij dat. En die zei, ja, maar je hebt een boek geschreven over loopverslaving. Je bent gewoon...
Een verslaafde?
Gek. Je bent gewoon loopgek. Is dat niet een veel betere titel? En dan hoef je in de tekst bijna niks te veranderen. En dat was dus wel eigenlijk toch wel een verrassing voor mezelf. Dat ik dus zo loopverslaafd ben dat ik dat niet meer weet als ik daar een boek over schrijf.
Maar die erkenning is er dat u zelf verslaafde bent?
Ja.
Wat voor verschijnselen horen er bij die verslaving?
Nou, mag ik het voorlezen? Nou,
in mijn rugzak, daar zitten mijn schoenen.
Die hier staat?
Ja. Oh. Dat is een teken van de verslaving, ja.
Pagina 103. Als je goed overtraind bent, kan je 's avonds geen oog meer openhouden. Je valt als een blok in slaap. Maar je bent wel om een uur of vier klaar wakker met maar één verlangen. Ik wil lopen. Waar zijn mijn loopschoenen? Het verlangen is zo overheersend dat je de komende uren de slaap niet meer kan vatten. Je lichaam spant zich aan, je ogen staan wijd open. De adrenaline gutst door je aderen. Je wilt hollen en alleen maar hollen. Wat erg, meneer Derksen.
Nou ja, kijk, dat,
is dit uw leven?
Nou, gelukkig niet meer. Overtraind zijn is heel erg. Heb ik zo'n jaar, anderhalf jaar gehad. Dan kan je dus op een gegeven moment ook, mag je helemaal niet lopen. Je kan ook bijna niet meer lopen. En je wil alleen maar. Als je een loper op straat tegenkomt, dan is het toch
dat is die verslaving.
Ziet, hè, van, ja, dat, ja, maar... dat zelf gevoel. Als je mensen stopt met roken, je ziet iemand met een sigaret, denk oh. En als je dan zo overtraind bent en loopverslaafd en je ziet daar zo komt er een loper voorbij, denk oh God, ik wil.
Ja?
Maar dat heb ik gelukkig niet meer. Ik ben wel loopverslaafd, maar ik ben niet meer overtraind. Dus ik slaap weer goed. Maar ik heb wel dat ik, als ik een dag niet gelopen heb, dan weet ik dat. Ja. Dan voel ik dat.
Uw boek begint zo'n beetje in januari 2010. De aanloop naar de K78. Zeg dat goed?
Ja, dat klopt.
De Swiss Alpine. Ja. Zo'n beetje de Elfstedentocht voor marathonlopers.
Ja, wereldwijde Elfstedentocht, ja.
Ja, nou, dat heeft u gelopen. Met welk resultaat?
In 10 uur heb ik hem uitgelopen.
En dat hoeveel kilometer was het?
Het is 78,5.
Wat?
En een hoogteverschil van 2200 meter omhoog en naar beneden.
Maar de gezichten betrekken hier aan tafel.
Meneer Derksen, maar u bent boven de 50. Dat is toch gewoon gevaarlijk op een gegeven moment? Nee, maar ik meen dat over serieus.
Als je 60.
Een mens is toch niet gebouwd om zo ontzettend veel te lopen achter elkaar? U loopt dan non-stop 78 kilo.
Nou ja, kijk, als het stijl omhoog gaat, dan wandel je natuurlijk zo af en toe. Dat is logisch.
Nee, maar u rust niet uit.
Je precies. Niet uit. Nee, je drinkt zo af en toe even wat.
Al lopende.
Ik weet niet waarom dat ongezond zou zijn. Ik ben uitermate gezond. Je ziet het aan mij. Ik zie er...
Ja, ik heb het voor de uitzending gezegd.
Voortreffelijk uit.
Ik heb het voor de uitzending gezegd.
Nee, maar je moet gewoon het goed opbouwen. Je moet goed trainen. En het is natuurlijk een ongelooflijke ervaring.
Maar dat is dan het summum, hè, die Swiss Alpine. Ja, en dan gaat u toch door daarna.
Ja,
de leeftijd neemt ook toe.
Een pijnlijk punt.
Ja.
Want daarna moet je dus weer een volgende uitdaging hebben.
Ja, en
het afgelopen jaar had ik en blessures zo af en toe. Die zijn natuurlijk altijd liggen op de loer. En ik had dus nog niet echt een uitdaging. Maar ik heb 5 marathons gelopen, maar dat vind ik dus geen uitdaging. Dus ik zoek voor volgend jaar, ben ik weer heel erg aan het zoeken in de wereld om weer een paar van die prachtige.
Maar zijn er opties?
Jawel, zoals. Nou ja, waar ik nooit aan toe zou komen is de Spartathlon. Die is 256 kilometer. Daar kom ik nooit aan toe. Dat denk ik, althans mijn vrouw zal dat...
U kent toch wel uw eigen grenzen dan?
Nou, ik niet, maar mijn vrouw... Ik denk dat ik, voordat ik de leeftijd heb bereikt... mijn vrouw er niet aan gewend is aan die gedachten.
Aan de ene kant dus, schrijft u in uw boek... hoe je je grenzen misschien kan overschrijden. Maar aan de andere kant schrijft u heel duidelijk van... als je dit bent, dan moet je accepteren dat je dat bent. Als je iets in 4 uur loopt, dan kan dat niet ineens 3 uur worden. Ja. Dat is onmogelijk.
Ja. Dat is het hele leuke van hardlopen. Je doet het wel samen, je doet het niet tegen elkaar. Omdat je fysieke mogelijkheden zo verschillend zijn. Dat je loopt allemaal in je eigen range. Dus van de ander weet je van, nou, je hebt vandaag goed gelopen. Al is het misschien een half uur langzamer dan je zelf gelopen hebt. Maar dan weet je, hij heeft goed gelopen. En misschien heb ik dan zelf slecht gelopen. Ja. Dat is het hele leuke ervan. Er is heel veel saamhorigheid.
Meneer Jacobs.
Ik meen wel eens begrepen te hebben dat er ook een biologisch aspect hieraan zit van die verslaving. Dat als je je heel lang inspant, dat bepaalde stofjes in je lichaam vrijkomen. Ja. En dat met name het verslavende element daarin zit.
Ja.
Hoe heten die stofjes?
Endorfine.
Endorfine.
Die komen na 40 minuten bij mij als ik hard loop.
Ja, ja.
En dat is prettig.
En dat is heel prettig. Want kijk, als je bijna elke dag traint, is dat begin altijd een beetje moeizaam.
Ja, maar na 40
minuten is het weer, het voel je.
En wat voel je dan?
Dat is de kick. Dat is alsof je je arm spuit.
Nee, het is ook de kick om zo'n enorme wedstrijd te lopen. Ah, ja, maar het is ook, je voelt je, het is een soort morfine, hè? Dus de pijn gaat weg. Ja, ja. En je voelt je blij worden. En dus tot 1 uur of 2 loop ik echt met die endorfine heel blij en vrolijk rond. Na 2 uur merk je dat het toch weer wat zwaarder wordt.
Dan komen nieuwe stofjes?
Nee,
dat die endorfine dus is wel het summum. Ja. Maar het helpt je dus in moeilijke tijden ook om bepaalde moeilijke tijden door te komen.
Ja.
Het is dus echt... Heeft u dat zelf ook op die manier ervaren?
Ja, dat heb ik ook. Dat beschrijf ik ook wel. Ik heb natuurlijk ook thuis moeilijke jaren gehad.
Kunt u iets van een voorbeeld geven? Wat moeilijk was en wat op die manier tot rust kon komen?
Ik heb wel ziekte thuis gehad. En dan is het dus is hardlopen. Is en juist dus deze endorfine, denk ik, is een enorme uitlaatklep. Ja. Dat je gewoon even buiten bent. Het genot van buiten is natuurlijk ook altijd echt aanwezig. En dat je dus even komt die blijdschap komt in je. Het is een soort blijdschap toch ook.
Is het wel reëel dat je de problemen nog wel als reëel aanschouwt?
Ja hoor, dat is geen probleem.
Ja. Nee. U heeft een keer, en dat is toch aardig, gezegd in een interview dat u... U bent PvdA-prominent, zoals dat heet. Cohen een keer aan het hardlopen zou willen helpen... zodat hij ook dat goede moment kan ervaren. Ja, is dat al gebeurd, vroeg ik mij af.
Dat is nog niet gebeurd, nee.
Als ik een suggestie van Job Cohen zou doen... Job Cohen moet op karate of op boksen.
Ja.
Denk ik. Nee,
maar die endorfine kan ook goed werken natuurlijk, bij Job Cohen.
Job zou zelf een keer die kick meer moeten ervaren. Ook ons meer een kick moeten geven.
Ja.
van, goh, dit is nu waar we voor als Partij van de Arbeid voor staan. Ja,
en dat zou heel goed kunnen tijdens een beetje hardlopen, zo'n gesprek.
Natuurlijk, we mogen nodig van harte uit om
mee te lopen. U heeft hem toen in dat interview min of meer daartoe uitgenodigd, maar heeft die handschoen nooit opgepakt?
Nee.
Nee, jammer?
Nou ja, ik vind het voor de Partij van de Arbeid jammer dat Job, die een uitstekend bestuurder is, een heel vriendelijk mens is, toch net dat ene aspect nog niet laat zien. Namelijk leiding geven en echt vooruit met de partij. En echt zeggen, dit is de richting.
Leiding geven.
Leiding geven, niet alleen maar bang voor kiezers, maar gewoon echt zeg, we moeten een nieuwe progressieve politiek en dat is deze kant uit.
U zegt, hij laat het niet zien. Heeft hij het wel in huis?
Ja, zolang je dat niet ziet, weet je dat niet. En pas na afloop kunnen we vaststellen of hij een huis heeft gehad.
Juist vandaag komt er het nieuws via de website van de Volkskrant dat er een andere PvdA-prominent, zoals u zeg maar, uit de partij stapt. Ja. Zijn lidmaatschap opzegt. Ja. Rudy Rabbingen was tot 2007 jarenlang lid voor de PvdA in de Eerste Kamer. Ja. Heeft ook meegeschreven aan het partijprogramma van de PvdA. Hij zegt vandaag, de PvdA is beginselloos, opportunistisch en reactief.
Ik ken Rudy goed, hij slaat wel een beetje om zich heen.
Ja.
Ik wil ook niet weer als een oude partijtijger hem weer gaan afvallen. Hij bedoelt ook weer de bekende reactie.
Maar begrijpt u hem?
Ja, ik begrijp hem zeker.
Ja.
Ik wil in alle eerlijkheid ook wel zeggen dat ik sinds een aantal maanden zelf ook lid ben van GroenLinks.
Kijk.
Ik ben nog steeds lid van de Partij van de Arbeid. Nu meer dan 40 jaar, ik geloof. Ik heb een speldje gehad. Maar dat is ook wel een soort zoektocht. Ik word niet gelukkig. Op dit moment van de Partij van de Arbeid. En al een aantal jaren niet.
En dat deed u besluiten om over te stappen, in ieder geval deels over te stappen, ook naar GroenLinks.
Ja.
Heeft u de partij erop aangesproken? Of laat ik het anders zeggen. Ja. Hebben ze gereageerd? Of weet men het niet dat u lid bent van GroenLinks?
Ik heb het laatst in de NRC een keer onder een artikel gezet dat ik van beide partijen lid was. En het enige reactie van de Partij van de Arbeid was men mij verzocht om maar afscheid te nemen van een bepaalde commissie. Ja. Waar ik eigenlijk toch nooit meer kwam. Het onderwerp van mijn eventuele lidmaatschap van GroenLinks kwam niet te sprake.
Maar dat is ook pijnlijk.
Ja, dat is niet. Voor vrienden zoekt, dan moet je niet in de politiek gaan. En zeker niet bij de Partij van de Arbeid. Dus dat weet je ook gewoon voor. Maar gaat ik vond het wel opvallend dat, maar dat is ook begrijpelijk, maar wel opvallend dat GroenLinks meteen belt en zegt, Jolande Sap wil je gaan spreken.
Dat is de
andere kant.
Dat had Job Cohen moeten doen.
Dat had Job natuurlijk moeten doen.
Ook nog, terwijl u al lid was van GroenLinks.
Ja. Maar Job is moeilijk. Ook, ik mail hem niet meer, maar ik mailde hem regelmatig. Maar hij is moeilijk bereikbaar.
U heeft het beltje erbij neergelegd om de Partij van de Arbeid nog op de progressieve koers te krijgen?
Ik ben nog steeds volwaardig lid.
Ja, maar is er nog een kansje dat het de goede kant op gaat, wat u betreft?
Nou, dat weet ik ook echt niet.
Maar doet u uw best er nog voor?
Ik doe mijn best er niet meer voor. Dat is een goede vraag.
Oké, okay, ja. U doet uw best daar niet meer voor.
Nee.
Zullen we nog terugkeren naar het boek?
Ja.
De uitdagingen blijven. Het boek staat vol tips. De pijn die straalt er vanaf. Bloedende tepels, las ik ergens. Toen dacht ik, ja. Hoe kom je daaraan? Als je hard loopt.
Mensen, staat hier weer
het is een beetje gênant.
Dat als je die shirtjes die als je te lang loopt, dan schuurt dat shirtje over die tepels heen. En wij mannen hebben geen BH.
Nee.
In de regel. Dus,
meestal niet.
Dus dan plakken wij dat af met tape.
Oké. Okay.
En als je dat vergeet, en iedereen vergeet dat wel eens, dan zie je dus op een marathon, zie je ze, oh, daar loopt er weer een. Met z'n twee van die rode vlekjes en witte shirt. Ja.
Okay. Maar is die pijn nodig om echt te genieten van die sport? Of kan het ook zonder pijn?
Nou, die pijn van die tepels is niet prettig. Nee, is ook niet nodig.
Is er altijd pijn? Komt er altijd
pijn?
Ja,
er is altijd pijn. Ja? Altijd pijn.
Meer pijn, minder rust, schrijft u in een boek.
Ja, dat weet ik niet meer waar dat staat. Maar nee, die pijn is. Maar dat is. Nogmaals, je loopt er overheen. Op een gegeven moment voel je ook iets. En dan denk je, nee. Voel ik niet. Dan loop je door.
En die grens die ligt steeds hoger?
Ja, natuurlijk. Ja. Ja.
En u heeft die grens nog niet bereikt? Of het maximum van de rek van de grens?
Je wordt ook weer. Een simpel voorbeeld. Ik wist niet dat het voor mij heel belangrijk is om heel zout water mee te nemen tijdens een marathon of een ultraloop. Want dat al dat vocht wat je binnenkrijgt op een gegeven moment blijft in je buik klotsen. En dat gaat niet meer verder. Dus als je even een slok met heel zout water, dan gaat het weer wat in opgenomen.
Dat is een goede tip.
Dus dat is iets wat je leert. Maar voor die tijd is het me overkomen dat ik toch een... Ja, dat is een raar verhaal zo langzamerhand. Maar dat ik een aantal keren met een brancard ben weggereden bij een marathon aan het eind. Dat is niet erg. Dan leg je ze even ergens neer en dan krijg je gewoon wat te drinken.
Ja, maar waar bent u nou mee bezig? Weggedragen met een brancard bij een marathon. Dat is toch sport?
Dat gebeurde mij op de Jungfrau. Bovenop de Jungfrau. Een fantastische marathon. En ik had inderdaad veel te weinig gedronken. Want het laatste stuk, daar was gewoon, loop je over een graad heen. Daar hadden ze niks, geen bekertjes
meer. De Jungfrau is
een berg. In Zwitserland, hè?
Ja.
In Zwitserland. En het is ook weer 1800 meter omhoog tijdens een marathon. Ik kom daar aan. Ik ben volledig uitgedroogd. Ik word op een brancard gelegd. Mijn vrouw, die kijkt even, die is arts en die denkt, nou, dat is wel goed. Dus die gaat zelf ergens een glaasje drinken en word in een berghut gelegd. Ik lig daar een tijd en ik kom langzamerhand weer bij mijn zin, positieve. En vervolgens loop ik gewoon fris op, loop ik naar de douche en kijk ik vanuit de douche uit over de Eiger Nordwand.
Huh.
Nou, dat is toch ongelooflijk. Dat je dat op dat moment, dan heb je dat achter de rug, zoiets wordt. En dan de Eiger Nordwand staat vlak voor je neus. En dan sta je onder de douche.
Ja, u had ook gewoon onder die douche kunnen gaan staan.
Nee. U moet mee gaan doen. U moet het ook doen. Dit voelen, dit is...
Het zoute water is één tip. Wat is nog de andere grootste tip uit het boek voor de andere hardlopers die nu luisteren?
Nou, ga het ook doen, maar dat hele boek staat
dat
uit.
Maar ze doen het al?
En als je het niet doet, doe het in ieder geval, begin voorzichtig.
Ja, dat lijkt me verstandig.
De meeste mensen...
niet op deze manier.
Nou, kijk, je moet daar uitkomen.
Je moet het opbouwen.
Je moet het echt opbouwen.
Dat
is zo jammer. Hardlopen is heel blessuregevoelig, dus je moet heel rustig beginnen.
Dank u wel. Marathons lopen op karakter. Ligt in de boekhandel.
En zo meteen na het nieuwsoverzicht van 2:30... dan praten we aan deze tafel verder met hoogleraar computerbeveiliging Bart Jacobs en met historicus Wim Berkelaar. Eerst het nieuws van 2:30, gelezen door Mark Visser.
Radio 1, het NOS-journaal.
Premier Rutte zegt dat er een misverstand is ontstaan door uitlatingen van minister Hillen over de missie in Kunduz. Hillen zegt in een interview met Vrij Nederland dat de politietrainingsmissie in Kunduz vooral een militaire missie is, hoewel tot nu toe alleen gesproken wordt van een civiele missie. Volgens Rutte is het geen militaire missie, maar wordt die wel voornamelijk door militairen uitgevoerd. Hagenaar Henk Bres heeft bij de Tweede Kamer gepleit voor een verbod op pedofiele vereniging Martijn en bood de Kamer een petitie aan die door zo'n 72.000 mensen is getekend. Verschillende fracties staan sympathiek tegenover het initiatief van Bres, maar wijzen erop dat het juridisch ingewikkeld is. En autofabrikant Saab krijgt opnieuw meer tijd om de salarissen van de werknemers uit te betalen. De Zweedse metaalvakbond IF Metal wil het faillissement aanvragen als de salarissen van augustus niet voor 3:00 vanmiddag zouden worden uitgekeerd. De vakbond zegt na gesprekken met de bedrijfsleiding hoop te hebben dat Saab de komende dagen een oplossing kan vinden. En dat is het belangrijkste nieuws voor dit moment.
ANWB Verkeersinformatie. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag staat file bij Hoogmade 3 kilometer. Op de A10 West richting Zaanstad voor de Koentunnel 5. De andere kant op is een ongeluk gebeurd. Staat tussen Westpoort en Sloten 4 kilometer. Twee rijstroken zijn dicht. En de A12 Duitse grens richting Arnhem. Tussen de grensovergang en knooppunt Oudijk 2 kilometer. Door een ongeluk met een motorrijder zijn twee rijstroken dicht.
Radio 1. Dit is de dag.
3:03. Welkom terug bij Dit is de Dag met hier aan tafel Madelon Bino, Wim Derksen, Wim Berkelaar, Bart Jacobs. U kunt reageren via Twitter, gebruik een hashtag gevolgd door DIDD of bezoek onze website ditistedag.nu.
Bart Jacobs van de Radboud Universiteit Nijmegen, daar bent u hoogleraar computerveiligheid. Nou, als het ergens over ging de afgelopen dagen, was het wel de computerveiligheid, of beter gezegd de onveiligheid. Hoe is het eigenlijk met uw eigen computer thuis? Hoe heeft u die beveiligd?
Ik persoonlijk gebruik Linux, dus ik ben geen Windows-gebruiker. En de meeste kwaadaardige software is toch beschikbaar voor Windows-computers, dus ik ben iets minder kwetsbaar voor dit soort dingen. En verder probeer ik goed op te letten op wat ik doe, maar ik kan niet uitsluiten dat ik ook een keer ergens intrap. Als het een heel goed opgezette val is, dan...
Kan het zelfs u overkomen dat er iets fout gaat? Hoe heeft u gekeken eigenlijk vanaf vrijdagavond de persconferentie van minister Donner en hoe het zich dat verder heeft uitgerold de afgelopen dagen?
Nou, ik kan dus zeggen, vanuit mijn vakgebied is het fascinerend wat hier gebeurt. Zonder meer... Vanuit maatschappelijk perspectief, zeker internationaal, is het natuurlijk ernstig. En vooral natuurlijk voor de mensen in Iran die mogelijk het slachtoffer worden van deze afluisterpraktijken van het Iraanse regime. Uiteindelijk lijkt de daadwerkelijke schade-impact in Nederland beperkt te zijn. Maar ik denk wel dat deze zaak een hele grote impact zal hebben als het gaat over de inrichting van onze ICT-infrastructuur. En dat het onderwerp nog hoger op de politieke agenda komt te staan.
Bent u daar eigenlijk wel blij mee?
Nou, in die zin vind ik het niet zo heel erg. In ieder geval als het dan gaat over wat er in Nederland gebeurd is. Hè. Iran is natuurlijk verschrikkelijk, ja. Maar daarvoor. En ja, ik moet ook zeggen, ik vond het eerlijk gezegd ook wel een beetje grappig om te zien hoe minister Donner toch worstelde met deze materie als een stijl.
Die Mark was soft al, ja. Uitspraak. Ja. Ja. Dat bleek het al uit.
Ja, hij worstelt ermee, dat is heel erg duidelijk. Maar ik moet ook zeggen, ik heb op de achtergrond in het weekend ook met een aantal mensen van de overheid wel even contact gehad over de zaak.
Ik neem aan dat u ook wel eens geconsulteerd wordt over dit soort zaken.
Ja, dat gebeurt inderdaad wel eens. De overheid heeft echt de afgelopen weekend alle verloven ingetrokken. En er is allerlei specialisten zijn hierop ingezet. Vooral ook van de overheid zelf. En daar is ook goed naar geluisterd.
Ja, maar dat mijn zou ook wel kunnen zeggen rijkelijk laat.
Ja, maar hier spelen denk ik twee dingen. Over het algemeen, als zaken fout gaan, duurt het even voordat we de dreiging daarvan zien. Kijk naar de vuurwerkrampen in Enschede. Daar zijn van tevoren vast ook wel een aantal waarschuwingen voor gekomen. Maar zoiets gaat pas echt op de agenda komen als er iets goed fout is gegaan. En verder hebben we het hier natuurlijk over ICT-beveiliging. Dat is toch een hele andere materie. We hebben door de jaren heen, door de decennia heen geleerd enigszins hoe we met fysieke beweiliging om moeten gaan. Met brandweer, politie. Hadden, ja. Maar je ziet ook dat daar nog wel eens dingen fout gaan. Kijk naar Moerdijk, hoe dat afgehandeld is. Dus daar zit een soort continu verbeterproces, een leerproces in. En ik denk dat we op ICT-gebied nog veel meer moeten leren van hoe we met dit soort dingen omgaan. En,
wist u dat het bij de overheid allemaal niet helemaal geweldig in elkaar zat?
Nou, dat moet ik eventjes corrigeren, want de problemen zitten vooral bij een particulier bedrijf, dat DigiNota. Ja. Dat bedrijf had de zaken niet op orde.
Maar dan maakt de overheid vertrouwen op zo'n bedrijf.
Ja, zeker. Zeker. Dan kun je zeggen, nou ja, dat had de overheid misschien niet moeten doen. Daar zijn ze denk ik inmiddels ook zelf al achter. Maar het is het primaire probleem moet je toch echt bij het bedrijf plaatsen. En die hebben er gewoon een potje van gemaakt. En ik denk dat je ook wel kunt zeggen dat het einde oefening voor dit bedrijf is. En in die zin zal er ook wel een hele duidelijk signaal op een indirecte manier van uitgaan dat bedrijven die in deze sector er een potje van maken, die kunnen hun schudden.
Ja.
En bij dit bedrijf werken in de orde van 80 mensen. Ja, de toekomst daarvoor is vrij onzeker.
Ja.
Mag ik iets vragen? Hoe verklaart u nou dat ze dat... Is dat allemaal gezichtsverlies dat ze de hele tijd al weten dat ze gehackt zijn en dat ze erover zwijgen? Waarom doen ze dat eigenlijk?
Daar heb ik geen harde informatie over. Ik kan erover speculeren, even hardop.
Dat mag.
In dit soort zaken gaat direct juridische aansprakelijkheid een hele grote rol spelen. En bedrijven gaan dan heel omzichtig opereren. Over het algemeen hebben denk ik de meeste instellingen de laatste jaren wel geleerd, als ze een probleem ergens mee hebben, is open, transparante communicatie de allerbeste strategie. Want als je mondjesmaat dingen naar buiten brengt, niet de hele waarheid vertelt, dan keert zich dat toch tegen je. Dit bedrijf heeft dat duidelijk niet gedaan. Ik kan niet voor de directie spreken waarom ze dat gedaan hebben. Maar deze hele certificatenwereld waar het over gaat, gaat over het verankeren van vertrouwen. En dit bedrijf heeft zekere verantwoordelijkheden daarin op zich genomen. Heeft bepaalde belangrijke taken daarin. En ja, juridische aansprakelijkheid, dat gaat hier denk ik wel spelen.
Ja, dat zal zeker. Nou, even naar de gewone gebruiker van de computer. Die zijn belastingaangifte doet via de computer. Die winkelt via internet, zijn creditcardgegevens invult op van die sites waarvan je denkt, er staat een slotje op, dus het is veilig. We zijn eigenlijk ook gedwongen door de overheid om die belastingaangifte via de computer in te dienen.
Nou, nogmaals, ik wil een klein beetje corrigeren. De overheid dwingt u niet om het creditcard op het web te gebruiken.
Maar DigiD, daar werd je echt toegedwongen.
Zeker wel. Nou, daar zit zeker een punt. En daar zit natuurlijk ook de grote gevoeligheid. Want die certificaten waar we het hier over hebben, zijn een soort pasjes die computers hebben waarmee ze kunnen laten zien wat hun identiteit is. Als ik even een klein beetje uit mag wijden om de achtergrond wat uit te leggen. Als je op straat loopt als burger en je wordt door een agent aangesproken en die vraagt jou om je papieren te laten zien, dan heb jij het recht. En eigenlijk is dat ook wel verstandig om dat te doen. Maar aan die agenten vragen, laat u eerst maar zien dat u agent bent.
Ja.
Het kan wel carnaval zijn. En er kan wel van alles gebeuren. En vergelijkenderwijs, als je met een computer praat, zijn er mechanismen om aan een computer te vragen, laat u maar eens even zien dat u echt bent. Nou, dat mechanisme, daar worden certificaten voor gebruikt, dat is ondermijnd afgelopen weekend. En Donner heeft publiekelijk moeten toegeven, om even in die analogie te blijven. Beste mensen, mogelijk lopen er in Nederland nepagenten rond. En misschien is het verstandig om maar even niet met de politie te communiceren.
Maar dat is dan de waarschuwing achteraf, terwijl op zo'n moment...
Nee, maar ik wil dat toch wel even benadrukken, want u gaat er snel op in. Want dit is een heel belangrijk punt. En het is natuurlijk ontzettend embarrassing voor een minister om zoiets te moeten toegeven. Ja. En daarom zit er ook zulke grote politieke druk op.
Ja, ja.
Maar was dat gevaar nou zo groot dat hij op vrijdagnacht om 00:30 of om 1:00 een persconferentie moest geven?
Ja,
of was dat gewoon toch weer paniek van de overheid?
Nou, dat kan ik niet goed beoordelen. Daar heb ik niet. Ik heb op grote afstand een klein rolletje gespeeld. Ik heb niet daar in het crisiscentrum meegedraaid bij wat er toen aan de hand is.
Maar wat dus had kunnen gebeuren tot de volgende ochtend 10:00... als donderdag zaterdagochtend om 10:00 werd verteld?
Nogmaals even speculeren. Ik denk dat er op dat moment onvoldoende inzicht bestond in precies de omvang van de nep-certificaten die rondgingen. En dat de overheid in die situatie, en de minister in het bijzonder, het zekere voor het onzekere nam. Ook hier spelen, denk ik, aansprakelijkheidsissues op de achtergrond een rol. En internationale druk. Want die nep-certificaten kunnen wereldwijd gebruikt moeten worden. Ja. En ook daar weet ik het fijne niet van. Maar ik vermoed wel dat op de achtergrond op Nederland druk is uitgeoefend om orde op zaken te stellen.
Door wie?
Laten we zeggen de internationale gemeenschap, want hier hebben alle landen last van.
Ja. Nog even naar dat punt van dat de overheid je dan als burger dwingt om via internet dingen te doen, maar vervolgens blijkt dan dat die overheid die veiligheid daarvan niet kan garanderen. Zou er niet wat meer bescheidenheid passen bij zo'n overheid? Wat meer voorzichtigheid?
Ik ben het ook niet zo helemaal eens met die kwalificatie. De overheid dwingt je ertoe.
Ja, je kunt belastingaangifte nauwelijks meer buiten.
Ja, maar je kunt ook zeggen van de overheid dwingt je om naar het gemeentehuis te komen om dingen te doen. Of de overheid dwingt je om naar het stemlokaal te komen. Natuurlijk, de overheid biedt bepaalde kanalen aan voor communicatie.
Maakt anderen onmogelijk, want je kan nauwelijks meer per papier gewoon invullen.
Ja, zeker. Dat is in die zin inderdaad zo. Maar nog blijft daar een grote verantwoordelijkheid voor de overheid inderdaad in zitten. En daarom werd het ook zo hoog opgenomen.
Ja, maar dan is het toch merkwaardig dat zo'n overheid doet alsof dat allemaal volkomen veilig is. En dat wij als burgers daar dan op vertrouwen. Maar dat blijkt gewoon niet waar te zijn.
Nou, ik denk dat men bij de overheid ook de afgelopen jaren al geleerd heeft om dat beeld van dingen zijn absoluut veilig, om het zo neer te zetten, om daar een stapje van terug te doen. Veiligheid is toch een relatief begrip. Het is een continu proces waarin je bezig bent van verbetering en aanvallen proberen te weerstaan. En er wordt geprobeerd een hoge mate van veiliging te leveren. Maar ja, dat gaat af en toe fout. Kijk, er vliegt af en toe ook een bedrijf in de brand. Ja.
Mevrouw Bino, we hadden het met u over de veiligheid van de synagoge, van uw synagoge in Amsterdam. Heeft u nog vertrouwen in de Nederlandse overheid met deze ervaring? Als juist een land als Iran, zo'n grote vijand van Israël, maar even te zeggen, dit kan doen?
Nou, ik denk dat wij ons net als andere mensen in Nederland ons hier zorgen over maken. Ik denk wel dat de Joodse groep in Nederland extra allergisch is voor registratie en onzorgvuldig omgaan met gegevens. Als je kijkt naar de geschiedenis, naar de Tweede Wereldoorlog, is de Joodse groep heel voorzichtig met zich laten registreren en wat daarmee kan gebeuren.
Maar Iran had ook op zoek kunnen gaan naar mensen met een Joodse achtergrond in plaats, want dat is nu het verhaal, dat ze alleen naar Iranezen op zoek waren.
Dat kan. Ik denk ook dat het een illusie is dat onze gegevens niet op straat liggen. Als je kijkt naar Facebook en andere media, liggen al heel veel gegevens.
Krijgt u advies of steun ook uit Israël van de regering?
Over de beveiliging?
Ja?
Dat zou kunnen, ja.
Dat zou kunnen. Het antwoord is ja. Dank u.
Bart Jacobs, nog even over het eigen gebruik van de computer.
Ja.
Bijvoorbeeld betalen via internet met creditcard. Doen heel veel mensen. Webwinkels die groeien enorm.
Ja.
Is dat veilig?
Nou, je moet altijd bekijken vanuit welk perspectief je het hierover hebt. De creditcard is technisch gezien niet zo'n heel sterk beveiligd middel. Maar de juridische constructies daaromheen zijn zodanig dat als ik er schade mee heb en ik meld dat op tijd, krijg ik al het geld terug. Ja. Dus in die zin is het een heel veilig middel.
Ja, okay. Ja. Maar dus misbruik is mogelijk via internet. Maar er is een andere garantie die maakt dat je daar niet onder leidt.
Dus je moet bij dit soort zaken ook altijd het grotere plaatje bekijken van bij wie ligt het risico. En dit soort transacties staan eigenlijk los van voor een groot gedeelte van wat de afgelopen weken is gebeurd.
Ja. Is 100% veiligheid eigenlijk wel mogelijk via internet?
Nee, maar dat ligt ook weer aan het grote plaatje. Volgens mij een veel groter risico is de computer bij mensen thuis. Vaak zitten daar allerlei virussen en kwaadaardige software op. Waardoor er misbruik gemaakt kan worden van gegevens. En die certificaten zitten helemaal aan de andere kant van het kanaal. Die zijn erg belangrijk daarvoor. Maar de beveiliging is zo sterk als de hele keten. En ik vind de PC thuis, vaak zit er allerlei rotzooi op. Een van de dingen die ik mensen ook vaak adviseer is, veel mensen hebben verschillende computers thuis. Van ga nou niet op dezelfde computer internetbankieren als waarop je zit te porno surfen of waarop de kinderen al een rotzooi downloaden en hun films en hun spelletjes en weet ik wat allemaal. Hè. Daar heb je veel grotere kans op die, laten we zeggen, kindercomputer, dat daar alles mee fout is. En gebruik een computer voor jezelf, voor je, laten we zeggen, schone nette zaken, waarvan je een grotere kans dan hebt dat die virusvrij blijft.
Ja, dus dat is verantwoordelijkheid die u ook bij mensen zelf legt. Let daar goed op. Wanneer denkt u dat die overheidssites weer veilig zijn voor ons?
Nou, dat is een kwestie van een paar dagen. DigiD is weer up and running, begrijp ik, met andere certificaten. Ik weet niet precies wat de status van de Belastingdienst is, want die had hier ook last van. Maar wat op de achtergrond speelt, ook nog een rol speelt. Die certificaten worden niet alleen in het webverkeer gebruikt, maar ook in computers die onderling in de infrastructuur met elkaar praten. Daar is men druk bezig om dat te vervangen. En dat verschilt een beetje per sector. Ik begrijp dat het proces redelijk onder controle is, maar ik kan nu niet de laatste details geven, maar het zou ook heel saai zijn.
Over een paar dagen kunnen we weer veilig de overheidsdiensten gebruiken, verwacht u in ieder geval.
Absoluut.
Goed, dank u wel, Bart Jacobs.
U luistert naar Dit is de Dag op Radio 1.
Deep in my darkest tower. That's when I feel the power. That's when I know nobody cared for me.
No one cared
for
me.
Why don't you hand it over? Take a load off your shoulder. Think I can handle the weight of your worry. Cause you're all. I see something like I wanna get to know you. It's 'cause I wanna know you. I'm willing to shave and shower. Willing to buy you flowers. Willing to do anything that I have to. 'Cause you're alright, Joan.
Joni van Julian Velert.
Welkom in de tijdmachine.
Wim Berkelaar, naar welk jaar reizen wij dit keer af?
1953.
Wim, waarom dat jaar?
Nou ja, het is wel grappig, Jeroen, dat dit uur al een paar keer Iran langskwam. Ik heb het toevallig ook over Iran. We gaan naar Mohammed Mossadegh, dat was de premier, wie kent hem nog hier aan tafel? Ik denk een aantal wel. Die in 1951 benoemd werd als premier van Iran. En die eigenlijk zijn grote politieke inzet was: wij moeten een keer af van die Britse bemoeienis van met de olieindustrie.
Ja.
En die heeft dat geprobeerd. En die Britten begonnen toen te zeuren en te dreigen. En bij de Amerikanen, bij de CIA, want de CIA heeft altijd de naam van ja, die bemoeien zich ermee. Maar je had toen nog president Truman tot 52. En Truman dacht: ik wil dit niet. Maar de MI5, toen nog de MI5, je hebt nu de MI6, anders gedoopt, die zat echt te zeuren van: we moeten dit doen. Toen kwam president Eisenhower in 53. Die had de broers John Foster Dulles, minister van Buitenlandse Zaken, en Alan Dulles, dat was de chef van de CIA. En die dachten: oké, we moeten er vanaf, want dat kan ook voor ons een probleem worden. Dus toen hebben ze een hele actie opgestart met allemaal agenten, ook in Iran. Generaals, die een ontslagen generaal onder Mossadegh, minister van Binnenlandse Zaken, die werden gerekruteerd door CIA en MI5. En die hebben dus toen allerlei relletjes lopen kweken, opstanden gecreëerd, boycotts gelanceerd. En uiteindelijk in 1953 is Mossadegh gedwongen tot aftreden. De Shah is toen weer in full power gekomen, want die zat er natuurlijk al. Die is in full power teruggekomen. En Mossadegh is in 67 gestorven en die heeft 14 jaar huisarrest gehad. Ja. Na eerst ter dood veroordeeld te zijn.
Beïnvloeding van de geschiedenis, zou je kunnen zeggen. Kan je nog meer voorbeelden noemen van connecties tussen westerse geheime diensten en foute regimes?
Ja, je kunt legio noemen. Nee, je kunt legio noemen. Misschien een van de saillantste is Afrika. Patrice Lumumba. Congo komt vrij als Belgische kolonie. Zaire laten geten natuurlijk, en nu weer Congo. Die komt vrij, Lumumba wordt de eerste premier. En Lumumba heeft een linkse uitstraling, is bekend als links. En de CIA heeft dan connecties met kolonel Mobutu. En Mobutu pleegt een coup. En er zijn ook al CIA-agenten in het land. Aanvankelijk denkt men: wij moeten van hem af, we moeten hem vergiftigen, Lumumba. De CIA zelf. Dat doen ze uiteindelijk niet. Maar hij wordt dan vermoord door een separatistische stam. Ze weten nog steeds niet of CIA daar wel of niet die moord aangezet heeft. Maar dat er weer vuile handen zijn gemaakt. Dat er allerlei intriges zijn om daar dat land naar eigen, laten we zeggen, naar eigen bevind van zaken te doen handelen. Ja, dat zegt wel iets. Je zou zeggen vrije samenleving en dan toch iets doen.
Maar de rol van België is ook nog steeds niet duidelijk in Congo met betrekking tot Lumumba. Dat is een parlementaire, begrijp ik, enquête in België geweest.
En Ludo de Witte heeft er een boek over geschreven in 2002. Ja. Ja. Dus dat heeft in België de hele zaak weer opgerakeld, absoluut. Maar de Belgen speelden natuurlijk ook onder een hoedje met de CIA natuurlijk op dit punt.
Een collega van mij uit Leuven, Bart Preneel, die heeft de opdracht gekregen in dat kader om bepaalde telegrammen uit die tijd te decoderen, om te kijken of daar commando's, opdrachten vanuit Brussel in zaten. Daar is die weken mee bezig geweest, monnikwerk. Dat is een leuk verhaal op zich. Maar op een gegeven moment heeft hij dat kunnen ontcijferen, maar er stond verder niks in. Alleen zoiets als: in geval van problemen, ga verder met plan B.
Prachtig
verhaal is dat.
Typisch België.
Schoot er niks mee.
We hebben het hier vandaag over, omdat er ook in het nieuws is, natuurlijk Gaddafi, Libië, de Tripoli-bevelhebber van de rebellen. Ene meneer Belhadj, die was eerder gevangen genomen door de CIA in Bangkok, samen met zijn zwangere vrouw. Nu komt dat verhaal op tafel. Er komen lijken uit de kast. Wat blijkt dus: de CIA heeft Gaddafi een gevangene in de handen gespeeld. En dat was in de jaren begin 2000, 2004. Officieel was er een oorlog tussen Libië en Amerika. En zeker na de aanslag in Lockerbie, de Pan Am Boeing, in 88.
Ja, moet wel bij de woorden gezegd. Kijk, het is onthutsend, Jeroen. Geen misstand. Dit is volkomen onthutsend en een beschamende zaak voor ons. Het is natuurlijk wel zo politiek gesproken. Libië is natuurlijk gedwongen. Begin deze eeuw, begin dit millennium, gedwongen om, ze hebben eigenlijk, zal maar zeggen, geestelijke pistool tegen het hoofd gehad, werk met ons mee. Ja. Anders kan jij een Irak-scenario krijgen.
Het embargo moest ook worden opgeheven wat
exact.
Er was. Ja.
En dat is gebeurd. Maar ik geef toe, het blijft onthutsend. Want ook bekend is dat je hebt die bekende scène van Tony Blair die op bezoek komt in die Bedouinentent. Dan houdt Gaddafi een toespraak en die begint, nou ja, we zitten in december. Het is de geboorte van Jezus. En wat blijkt? Dat zegt Gaddafi notabene. Nou ja, ik denk Gaddafi, die heeft nog nooit aan Jezus gedacht.
Nee.
Had hij het maar eens gedaan, zullen we maar zeggen. Maar wat blijkt? Die hele toespraak is geschreven door de MI6. Die is geschreven door de MI6. En die hebben
Gaddafi liet zich blijkbaar gebruiken op
ja,
dat moment.
Ja, en die heeft daar belang bij. En, ja. En daar komt nog bij dat dan die Bedouinentent wordt ook nog door de MI6 in samenspraak misschien met Blair geregeld. Van, ja, dat is publicitair goed. Dat is natuurlijk één groot cynisme.
Tony Blair wist er zelf ook vanaf als regeringsleider.
Ik zou bijna zeggen, dit moet wel. Kijk, als Tony Blair op bezoek gaat, geregeld en wel in de richting van Gaddafi, dan moet hij weten van die warme band.
Ja, ja. MI6, CIA, AIVD.
Ja. Ja, zeker. Nou, er zijn een aantal boeken. Frits Hoekstra heeft een boek, letterlijk een boekje opengedaan. Een toentertijd BVD-medewerker. Ik weet niet in hoeverre wij. Kijk, je hebt wel kolonel Valk. Hè, dat is de kolonel van
Suriname.
Met Boutersen, Boutersen.
De staatsgreep.
Daar heeft de BVD misschien wel een rol gespeeld.
Om Boutersen aan de macht te krijgen.
Precies, om Boutersen aan de macht te krijgen. Maar wij zijn natuurlijk niet in een land, in een positie dat wij dictatoren in die zin. Ja, goed, onze eigen kolonie. Dat is waar. Suriname hebben wel een klein rolletje gespeeld.
Ja. Dan nog iets anders. De gevangenen bijvoorbeeld van Guantanamo Bay, die worden over en weer vervoerd, komen ook soms in Europa terecht.
Polen, Roemenië.
Worden gemarteld.
Ja.
Dat staat zo haaks op onze democratische traditie.
Ja. Nee, kijk, dan krijg je weer het bekende verhaal, het kwalijke verhaal waar de filosoof en schrijver Albert Camus al zijn hele leven tegen streed. Namelijk het doel heiligt de middelen, wat die communistische staten altijd hebben gehad. Die communistische staten deden niet anders. Maar eigenlijk is dat bij die westerse samenleving dan ook zo. Het doel heiligt de middelen. Met andere woorden, wij moeten die vermeende of echte terroristen echt verhoren. Ja. Dan geven ze over aan Libië. Nee, dat is dus ook gebeurd. Dat komt nu ook uit die MI5 dossiers. Nou, die Libiërs die staan er wel bekend om. Die slaan eruit. En dan zetten we natuurlijk zo'n briefje bij. Jongens, netjes ondervragen. Maar,
met medeweten netjes van de regering dat de mensenrechten met voeten worden getreden.
Ja, met medeweten, zonder meer.
Wim Berkla, dankjewel.
Het is een treurige conclusie. Dus we gaan maar eens even naar onze dichter bij de dag. Vandaag Ton Luiten. Ton, goedemiddag.
Dag, Elsbeth.
Heb je een vrolijk gedicht voor ons?
Nou, ik weet niet of het vrolijk is.
Nou, we gaan er graag naar je luisteren.
Wie denkt dat de wereld nog ongekende toevluchtsoorden kent, vergeet dat onze levensloop langs paden gaat, bewaakt door verborgen camera's. Vrijheid is versluierd door de slagschaduw van een onzekere, onherbergzame tijd. Wij wanen ons veilig op de marathon van ons leven. Maar zijn gevangen door een spin in een ragfijn maar onveilige wereldweb. En wie als een gek op de loop gaat langs zeren wegen, komt nooit Job Cohen, maar steeds zichzelf tegen. Is er een geheime dienst die mij op mijn dagelijkse gang ongemerkt bevrijden kan van het idee dat foute leiders toch nog veel te lang het laatste woord hebben? Hoezeer kan een mens met ingehouden adem uitzien naar een finish die alsmaar niet in zicht komt?
Dankjewel, Ton Luiten, voor dit mooie gedicht. En we zetten het op onze website www.ditistedag.nu.
Ik heb dus ooit op de pont naar huis de hele pont toegesproken om te vragen of ze mij een lift konden geven van Breskens naar IJsendijken. Wie helpt mij?
Ja.
Dus dachten ze, die is gek.
Nou, gevaarlijk zijn ze in ieder geval niet. De bewoners van het inloophuis van de concertverstoorder die de koningin zaterdag aan het schrikken maakte. Maar hoe het wel met hen zit, daarover straks na drieën een reportage. Wij bedanken vanmiddag in Dit is de Dag onze gasten, historicus Wim Bergelaar, hoogleraar computerbeveiliging Bart Jacobs, Madelon Bino van de Liberaal Joodse Gemeente in Amsterdam en Wim Derksen die een boek schreef over zijn passie hardlopen. We zijn zo bij u terug aan de andere kant van 3 uur. Dus graag tot straks.
Wilt u op de hoogte blijven van onze onderwerpen in Dit is de Dag?
Abonneer u dan nu op onze nieuwsbrief via www.ditistedag.nu.
Een testje voor iedereen die nu aan het autorijden is. Niet op je snelheidsmeter kijken. Weet je hoe hard je nu rijdt? En? Vaak rij je ongemerkt iets te hard. Dat maakt je remweg meteen een stuk langer. Dat is vooral in de bebouwde kom gevaarlijk, want je weet nooit wat je tegenkomt.
Rij bewust. Hou je aan de snelheidslimiet van 30 en 50 in de bebouwde kom. Veilig thuiskomen heb je zelf in de hand.
Als ik zeg vliegtickets, wat zegt u dan? Natuurlijk, vliegtickets.nl. Vliegtickets.nl.
Dit is Radio 1. 3 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser.
Minister Hillen vindt de missie in Kunduz vooral militair. In Vrij Nederland zegt hij het raar te vinden dat Kunduz geen militaire missie mag heten, terwijl er bijna alleen maar militairen aan meedoen. We moeten oppassen dat we onze mooie Nederlandse gevoelens niet projecteren op de harde werkelijkheid in een oorlogsgebied, zegt Hillen. GroenLinks, die de missie steunt en altijd het civiele karakter heeft benadrukt, vindt de uitspraken van Hillen een blunder en wil dat premier Rutte hem tot de orde roept. In een nadere verklaring benadrukt Hillen dat zijn uitspraak niet op het karakter van de missie slaat, maar op de samenstelling. De missie richt zich vooral op politie en civiele taken, maar wordt hoofdzakelijk uitgevoerd door militairen, zegt hij. Volgens Rutte was er sprake van een misverstand en dat is rechtgezet door de verklaring van Hillen. Premier Rutte is niet van plan in het openbaar bondskanselier Merkel aan te spreken over de oud-SS'er Faber. De van oorsprong Nederlandse Faber werd in 1947 in Nederland ter dood veroordeeld voor de moord op verzetsmensen. De straf werd omgezet in levenslang. Hij ontsnapte na zijn veroordeling en Duitsland weigert hem uit te leveren. De Kamer vindt dat Faber in elk geval achter de tralies moet komen en SP-leider Roemer die vroeg Rutte de zaak aan te kaarten bij Merkel. Rutte noemde het een ongelooflijk belangrijke zaak waar minister Opstelten zich ook om mee heeft bemoeid, maar hij voegde er iets aan toe.
Ik zeg in alle eerlijkheid, terughoudendheid van mijn kant om dit op te nemen met de Duitse bondskanselier, omdat dat van mijn kant een menging zou zijn in de schijnende machten binnen de Duitse Bondsrepubliek, waarvan ik aanneem dat hij eerder contrair kan werken aan een goede afwikkeling van de zaak dan bevorderend. En ik denk dat we er alles aan moeten doen om ervoor te zorgen dat de goede afwikkeling wordt bevorderd.
Autofabrikant Saab krijgt opnieuw meer tijd om de salarissen van de werknemers uit te betalen. De Zweedse metaalvakbond IF Metal wilde het faillissement aanvragen als de salarissen van augustus niet voor 3 uur vanmiddag zouden worden uitgekeerd. Maar het ultimatum is nu weer van de baan. Correspondent Rolien Creton.
De vakbond zit in een spagaat. Probeert Saab en Victor Mullen onder druk te zetten door te dreigen met faillissement. Maar aan de andere kant is er geen weg meer terug als ze naar de rechtbank stappen om faillissement aan te vragen. Dus wat de vakbondsleider nu zegt, we wachten toch nog even, omdat we denken dat er toch nog een oplossing is.
Het Don Bosco College in Volendam mag het dragen van een hoofddoek verbieden. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam bepaald. Volgens het hof mogen katholieke scholen grotendeels zelf bepalen hoe ze met het geloof omgaan, als dat maar consequent gebeurt. Bovendien wisten islamitische leerlingen die een hoofddoek wilden dragen van tevoren dat het Don Bosco College katholiek is. Ze hadden dus rekening mee moeten houden dat het dragen van een hoofddoek een bezwaar zou zijn. Eerder zei de commissie Gelijke Behandeling dat het verbod discriminerend is, maar de kantonrechter in Haarlem vond van niet. En het gerechtshof heeft die uitspraak nu dus bekrachtigd. Het weer, het is bewolkt en het gaat vanuit het westen overal regenen. En er staat een stevige zuidwestenwind. Het is maximaal 19 graden. Vanavond nog meer buien, dan morgen iets minder wind. Maar het blijft wel wisselvallig en fris.
ANWB Verkeersinformatie. De avondspits is al begonnen. Vooral bij Amsterdam is het druk. De opvallende files staan op de A10 West richting Zaanstad voor de Koentunnel 5 kilometer. De andere kant op is een ongeluk gebeurd tussen Westpoort en Sloten, ook 5 kilometer. Er zijn daar 2 rijstroken dicht. De A12 Duitse grens richting Arnhem tussen de grensovergang en knooppunt Oudijk 4 kilometer. Is daar een motorrijder onderuit gegaan. De rechte rijstrook is dicht.
Vliegensvluggen vroegboekers vliegen veel voordeliger naar de winterzon. Nu tot €500 vroegboekkorting. Plus extra flitskorting tot €50 per persoon. Arke.nl. Dacht het wel.
Wiebe, ik ben geen somberman, maar stel nou dat ik op een dag wakker word en boos heb gedroomd over de economie, maar net mijn overtollige duiten bij jullie op zo'n depositootje heb gedropt. Wat dan?
Jort, geen probleem bij Friesland Bank. Je inleg op ons klimspaardeposito kun je na het eerste jaar boetevrij opnemen.
Dus een jaartje de adem inhouden, dan ga ik verdienen.
En als je het langer volhoudt, klimt je rente in 5 jaar wel tot een beste 5%.
Pff, 5 jaar, man. Mijn concentratiespan in 6 seconden.
Willen is kunnen, Jort. Kijk maar op frieslandbank.nl.
Ik vind geschiedenis het leukst. Nee, meiden kunnen niet voetballen. Ik vind hagelslag het lekkerste brood. Of we door het astronaut, of we door het voetballer.
Als niemand hem verdedigt, wordt Ahmad veroordeeld tot een enkele reis Afghanistan. Schuldig bevonden, terwijl hij hier geboren is. Geef om een kind als Ahmad. Kom ook in actie. Ga naar defenseforchildren.nl.
Ik ben gewoon een Nederlands kind. Ik vind dat ik in Nederland hoor.
Elsevier ontleedt wekelijks actuele onderwerpen. We nemen afstand en bekijken de zaak van verschillende kanten. Zodat u zich een mening kunt vormen. En dit zetten we nu al even voor u op een rijtje. 12 weken Elsevier, plus de speciale editie Ons Brein, plus kans op een HTC Design S voor maar €15. Kijk op elsevier.nl. Eerst Elsevier.
Dit is Radio 1. EO, dit is de dag. Jeroen Snel en Elsbeth Grütke.
Mooi dat u luistert naar Dit is de Dag, met dit half uur een reportage over de bewoners van het inloophuis in Amsterdam, waar ook de verstoorder van het concert met koningin Beatrix lid en dus vaste gast is. En straks gaat straatkrantoprichter Sander de Kramer in onze dagelijkse opinierubriek een appeltje schillen. Goedemiddag Sander, welkom weer.
Ja.
Wat zit jou dit keer dwars?
Nou, er komt een film in Rotterdam. Nou, in heel Nederland. Maar het gaat over Rotterdam, het bombardement. Over het bombardement, 1940 uiteraard.
Dat is de film met Jan Smit, hè?
Ja, precies. En in het begin veerde ik op. Want ik ben erg enthousiast dat daar een film over komt. Omdat opdat wij niet moeten vergeten, dat is duidelijk. Alleen las ik in de Volkskrant een interview. En daar staat het volgende. 6 miljoen euro is het benodigde en nog lang niet opgehaalde budget dat deels zal opgaan aan de middels computers tot leven gewekte bommenregenscène die precies zo lang zal duren, 17 minuten, als de historische luchtaanval op het Rotterdam van 14 mei 1940. Je ervaart hoe het was, zegt Paul Ruven, de producent. Dat is de kick. Ja, dat schoot bij ons toch in het verkeerde keelgat. Want voor Rotterdammers is het niet echt kicken.
Okay.
Was het de zwartste dag van de samenleving. Dus ja, ik wil daar graag die man even over spreken.
Sander de Kramer, straks meer. Eerste aandacht voor daklozen in Amsterdam.
Ik ben Isa Messi, Jezus Christus. Er is niks aan de hand. Er is geen bom of zo. Ik ben niet gevaarlijk gek, maar ik ben een dienaar van Allah en ik kom hier u uitnodigen tot geloof. Dat is de rechte weg.
Zo klonk afgelopen zaterdag de verwarde man die in het concertgebouw een muziekuitvoering verstoorde. Hij is vaste gast in inloophuis De Waterheuvel. Wat voor mensen komen daar en wat doen ze daar met gasten die anderen soms de stuipen op het lijf jagen? Met die vraag ging verslaggever Maarten Hag naar het inloophuis aan de Sarfatistraat in Amsterdam.
De Sarfatistraat, midden in Amsterdam. Hier op nummer 43, Stichting De Waterheuvel. Hier is het clubhuis waar ook de concertverstoorder, zeg maar, die afgelopen zaterdag het concert waar koningin Beatrix bij was verstoorde. Die komt hier ook regelmatig over de vloer. Zo is het toch, meneer Reitsma?
Ja, ik doe geen enkele mededeling over onze leden of ze wel of niet over de vloer komen. Dat begrijpt u vanwege de privacy. U bent hier bij De Waterheuvel voor mensen met een psychiatrische achtergrond. En wilde graag wat doen aan de negatieve beeldvorming die helaas zoveel over onze bezoekers die ermee te maken krijgen.
Nou, was u gisteren bij ons te gast in Dit is de Dag.
Ja.
En nu komen we eens bij u over de vloer.
Ik stel dat enorm op prijs. En u zult zien, en we gaan zo ook even rondkijken, wat wij hier doen. En dat er toch een heel ander beeld zal ontstaan. En u heeft nou te maken met Asje, een van onze leden.
Goedemorgen.
Goedemorgen.
U bent hier lid in het clubhuis?
Ik ben inderdaad lid in het clubhuis.
Een prachtige vrouw, 2 mooie blonde vlechten.
Bedankt.
En heel veel oorbellen en kettingen en armbanden.
Ja, zeker weten, dankjewel. Ik ga u het clubhuis laten zien.
Deze rondleiding doen jullie samen?
Ja, want dat is ook de kern van ons werk. We doen alles samen. Er is hier geen verschil tussen staf of leden. We noemen mensen leden van de werkgemeenschap De Waterheuvel.
In een clubhuis moet een plek zijn waar het goed toeven is. Een huiskamer, heb je die?
We hebben niet echt een huiskamer, boven een treffertje. Daar kunnen we inderdaad gezellig koffie en thee drinken met elkaar.
Laat me
en
zien.
Er wordt ook geluncht. Dus dan gaan we weer naar boven toe naar het treffertje.
Gezellige ruimte. Wat mij als muzikant al meteen opvalt, een piano, een gitaar. Hier wordt ook muziek gemaakt.
Je mag hier inderdaad muziek maken en het gebeurt ook regelmatig. Ook onder het eten, dan krijgen we entertainment van een van onze leden.
Maak jij ook muziek?
Ik maak geen muziek hier.
Ieder zijn talenten.
Ieder zijn talenten, absoluut.
Hallo, ik kan hier ook iets kopen?
Goedendag, meneer.
Ja, wat zie je? Allemaal lekkere snoepjes.
Ja, we hebben koffie ook, we hebben thee ook.
Doe maar een thee dan.
Maak je thee.
Elke ochtend, dan komen we bij elkaar.
We kijken even naar een groot whiteboard met allemaal taakverdeling.
Ja, daar staan alle taken op die nodig zijn om het clubhuis te laten draaien. En elke ochtend bespreken wij met iedereen die hier binnenkomt wat er die dag moet gaan gebeuren. En geven mensen zich vrijwillig op om een taak op zich te nemen. Dat kan van heel simpel zijn tot het runnen van de administratie. Dat is divers. Naar je kwaliteit wordt gekeken en niet naar de taak zelf.
En Asscher die is vandaag uitverkoren om mij rond te leiden, maar je staat ook achter bloemen kopen?
Ik zal inderdaad vandaag bloemen kopen voor de balie beneden, om het een beetje op te fleuren als je binnenkomt. En ik heb natuurlijk mijn taak van zaalverhuur.
Dat is je vaste taak hier?
Dat is mijn vaste taak hier. Nou, die zijn we bij het kantoor.
Oké, hier is jouw plek. Een hele rits computers met hardwerkende mensen erachter.
Ja, inderdaad.
Het ruikt hier naar hard werk.
Ja. Ruikt lekker, hè? Facturen maken tot artikeltjes uitwerken, uitprinten. En zoals Marcel, die maakt dan het krantje voor ons.
Even een blik werpen.
Ja, ik ben bezig voor de Waterheuvel een radiostation, radio totaal normaal op te zetten.
Piraat?
Nee. Dat wordt een internetradio voor mensen met een psychiatrische achtergrond en door mensen met een psychiatrische achtergrond.
Wat was uw levensinvulling voor u hier terecht kwam?
Voor ik hier terecht kwam was ik zwaar depressief en had ik diverse verslavingen. Ik was de hele dag aan het lopen om geld te verdienen.
Aan het junken?
Om een verslaving te betalen.
Dat is dit een heel stuk beter, hè?
Ja, zeker weten. Ja.
Krijgt u naast uw lidmaatschap hier en de bezigheden hier ook therapie of hoe werkt dat?
Nee, ik ben sinds vorige maand ben ik uitbehandeld.
U ziet er ook goed uit, moet ik zeggen.
Bedankt.
In hoeverre is dit in plaats van de institutionele geestelijke gezondheidszorg of aanvullend? Hoe moet ik dat zien, meneer Reitsma?
Ja, u moet het echt aanvullend zien. Wij zijn absoluut geen anti-psychiatrische club. Nee, we hebben elkaar nodig. We vullen elkaar aan in de hoop dat we weer een succesvolle terugkeer in de samenleving kunnen bewerkstelligen. En wat wij hier eigenlijk doen is door ook die andere kanten te laten zien om met die beperking gewoon te kunnen leven en daarmee verder te kunnen. En dat is eigenlijk de hele crux waar het om draait hier.
Dus u legt de nadruk vooral op wat ze wel kunnen. De positieve kant dan niet zozeer op hun ziekte.
Ja, klopt. Wij praten.
Daar bent u niet van.
Nee, er werken hier ook geen enkele therapeut met een therapeutische achtergrond. We zijn blij dat er mensen zijn die dat vak goed kunnen beoefenen en onze leden kunnen helpen. Maar wij werken hier al voor het werken om die kwaliteiten te kunnen ontwikkelen.
Kijk eens aan, terwijl we naar de bovenste verdieping lopen, allemaal tekeningen en schilderijen en collages om ons heen. Een heel lawaai hier, ook wordt stof gezogen. De stofzuiger heel even uit.
Nee. Ja. Of de stofzuiger even uit mag, kan je niet besparen, de stofzuiger staat aan.
Kan je niet verstaan met de stofzuiger staat daar, zegt hij.
Ja, we zijn hier op de zolder. Er gebeuren heel veel verschillende dingen. Onder andere stofzuiger.
Ja, kijk eens aan. Hier is het creatieve hok van het clubhuis. Prachtige muurschildering ook, allemaal bloemen. Bent u hier ook wel eens aan de gang?
Ik ben een van de artistieke talenten hier, ja. Daar staan op die rand staan drie werkjes. Het rode portret van een staflid. Nou, het is geen zinkend schip, maar het is een hele wilde, woeste zee of zo.
Ja, het ziet er prachtig uit in elk geval.
Ook hiermee proberen we weer dingen te ontwikkelen die we ook naar buiten toe kunnen uitdragen. Het zou fantastisch zijn als we bijvoorbeeld ook iets gaan doen op het gebied van verkoop van kunst en dergelijke. En dan denken we hier vooral aan schilderen, maar zoals Jack hier maakt ook fantastisch muziek. En
Dat proberen we toch ook zoveel mogelijk te stimuleren.
Dat willen we zo meteen natuurlijk nog even horen. Jack?
Weet je dat?
Ja, absoluut. Meneer Eitsma,
ja.
Het is hier pais en vree, hartstikke gezellig. Mensen maken grappen en het ziet hier hartstikke gezellig uit. Maar ik kan me voorstellen dat het ook wel eens als een keer misgaat.
Natuurlijk, omdat we in een gemeenschap leven, hebben we een aantal regels gesteld. En een van die dingen is dat we geen agressie dulden, nog verbaal, maar nog fysiek.
En als dat wel gebeurt, wat dan?
Dan ontzeggen wij tijdelijk de toegang tot het clubhuis.
Ja. Dus hier intern worden wel duidelijke grenzen gehanteerd. Ja. Mensen met een psychiatrische achtergrond zijn vaak voor mensen bedreigend.
Ik ben er heilig van overtuigd en ik loop toch al aardig wat jaren mee in dit wereldje. Dat eigenlijk het net zo weinig voorkomt als in het normale, tussen aanhalingstekens, leven.
Mensen met een psychiatrische achtergrond zijn niet onberekenbaarder dan anderen.
Ik vind van niet.
Jack, persoonlijke vraag. Uit jij je wel eens in het openbaar op zo'n manier dat je denkt, mensen kunnen dit wel eens gek vinden?
Ja, heb namelijk, ik één keer in mijn leven meegemaakt. Nou, ik heb dus ooit op de pont naar huis de hele pont toegesproken om te vragen of ze mij een lift konden geven van Breskens naar IJsendijken. Wie helpt mij?
Dus dachten ze, die is gek.
Ja.
En zo gaat dat.
Sommigen, zo gaat het, sommigen. Want je bent toch meegenomen.
Maar die zijn zelf niet helemaal kosher, hoor. Okay.
Maar dan hebben we de meneer die afgelopen zaterdag ineens in dat, op het podium staat. Ja, dat gedrag is niet gebruikelijk, zou ik maar zeggen. Het is niet normaal, toch?
Ja, nou, precies wat Jack zegt. Je doet iets wat afwijkt van wat op dat moment verwacht wordt.
Maar dat begrijp ik dat mensen daarvan schrikken, toch?
Ja, dat begrijp ik natuurlijk. Ik schrik daar zelf ook van. Ik ben ook, als ik een onverwachte.
Maar nou is mijn vraag eigenlijk, want het, we weten dat het niet de eerste keer was. Deze meneer heeft vaker in kerken en moskeeën ongeveer hetzelfde verhaal gehouden. Ja. Onlangs hier in Amsterdam nog bij Oba Live. Theodor Holman, die is er zo van geschrokken dat die noemt hem nu een gevaarlijke extremist. Mm-hmm. Dat is toch hoe de maatschappij erop reageert. Nou is mijn vraag, als u merkt dat een van uw leden herhaaldelijk gedrag vertoont waar mensen erg van schrikken, spreekt u hem erop aan?
Nee, kijk, wat ik al zeg, we zijn hier in het clubhuis en hier vormen we die gemeenschap. En binnen onze gemeenschap stellen we onze grenzen. Mijn rijkwijde gaat niet verder dan onze gemeenschap. En
zo voelt u zich daar niet verantwoordelijk voor? Dat een van uw leden mensen aan het schrik heeft gemaakt bij herhaling?
Ja, maar stel je bent op een voetbalclub en een van je leden misdraagt zich. Maar de voetbalclub op zichzelf gaat prima. In hoeverre is die voetbalclub daar verantwoordelijk voor? Maar ik kan me voorstellen dat je in de persoonlijke relatie dan binnen de voetbalclub dan met elkaar erover hebt.
Zou je ze dan niet tegen zichzelf en tegen de samenleving enigszins willen beschermen?
Nee, want dan gaat u toch op een hellend vlak zitten. Het principe wat hier in de Waterheuvel gebeurt is geen behandeling. Wij gaan niet corrigeren in het leven van mensen. Wij nodigen ze alleen maar uit op die positieve kanten. Dus die problematische kant komt hier helemaal niet aan de orde, zelfs.
Die is voor de therapeut, voor de psychiater, als ze die hebben.
Daar wordt al genoeg over gesproken. Wij gaan alleen maar met die positieve insteek met de mensen aan de slag. Wij zullen bijvoorbeeld ook nooit aan gaan dringen dat mensen gedwongen worden opgenomen of dat soort zaken. We zullen ze wel wijzen op de mogelijkheden voor hulp als we denken dat iemand hulp nodig heeft. Dan zullen we daar zeker een weg voor wijzen, maar we zullen ze daar nooit actief of gaan optreden. Want dat schaadt onze relatie met binnen ons club.
Zo, terug in het treffertje. Zeg maar, de eetzaal, annex huiskamer van het clubhuis. Jack gaat nog even een stukje piano voor ons spelen. Doet hij vaker hier. Daar genieten de mensen van. Prachtige, rustgevende muziek. Terwijl de leden hier zo meteen gaan eten in het vredige clubhuis van de Waterheuvel.
Tot zover dit portret van de Waterheuvel. Een clubhuis voor mensen met een psychiatrische achtergrond, waar de concertverstoorde vaste gast was. Tot zondag, toen werd hij gedwongen opgenomen.
Burn a blanket for the grass,
We could watch the blackbirds cross the skies. We could count the leaves left on the trees. We could count the teardrops in our eyes. One, two, three, yeah, one, two, three. One, two, three, yeah, one, two, three. Now you know, now you know how I feel, and I won't back down. Break your finger on the spinning wheel, but don't make a sound. Drop of blood, and now you're taken for all time. With a kiss, you will awaken, and you.
Be Mine van de Pierces. En dat is het duo de zusjes Catherine en Allison uit New York. Een eerste single in Nederland. Geproduceerd door Guy Berryman van Coldplay.
Wie schilt er vandaag ons appeltje?
Vandaag is dat publicist en programmamaker Sander de Kramer. En vooral Rotterdammer, dat moet ik in dit geval even benadrukken. Sander, met wie wil jij vandaag een appeltje schillen?
Ik schil een appeltje met de makers van Het Bombardement. De film over het bombardement in 1940 in Rotterdam. Waarbij heel de stad in de as is gelegd. En ik was eerst heel blij met de film Het Bombardement. Omdat het toch weer aandacht vraagt voor wat daar gebeurd is in die tijd. En dat mogen we nooit vergeten. Maar dan las ik afgelopen week zo'n raar verhaal in de Volkskrant. Een interview met producent Paul Ruven. En die zegt van ja, we gaan die historische luchtaanval 17 minuten met allemaal speciale geluidseffecten helemaal uitzenden. Zodat je ervaart hoe het was. En dat is kicken. En toen dacht ik bij mezelf, dat is kicken. Dat was de meest zwarte dag uit de historie van Rotterdam. Hoe kan ik dit uitleggen aan mijn oude buurvrouw die met twee kinderen
Nederland
op de arm heeft moeten vluchten. En aan alle Rotterdammers. En inderdaad van heel Nederland. Ik vond het zo raar. Ik denk, nou, hier wil ik een appel over schillen.
Nou, en dat doe je met Aten de Jong, regisseur. Aten, goedemiddag.
Hallo.
Hallo. Ja, dat is een goede binnenkomer.
Ik moet een beetje lachen, want ja, dat woord zou ik niet gekozen hebben.
Nee.
Maar ja, dat neemt meteen je appelschillen weg. Dus laat ik maar Paul verdedigen.
Nou kijk, Aad, ik ben een groot fan van je. Laat ik daarmee beginnen. Dan haal ik ook misschien een beetje het appelschillen weg. Want we moeten natuurlijk wel een beetje een duel blijven.
Ja, met modder hoor.
Maar dit kan toch niet?
Nee, ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik zou het woord kicken niet gebruikt hebben. Maar kijk, die film die moet natuurlijk respectvol zijn naar wat er daar gebeurd is. En dat is ook de hele opzet.
Ja.
Het is vooral de opzet om een jonge, nieuwe generatie te laten meemaken, laten zien wat er toen gebeurd is. Want het wordt natuurlijk wel vergeten. En als we nog even wachten, dan is Hitler is een leuke videogame geworden.
Nou, en die sentimenten die in de stad als Rotterdam spelen. Kijk, er wordt al met skepsis gekeken als mensen van
buitenaf, van buiten Rotterdam, iets met de oorlog doen. Dat zo werkt dat in zijn stad.
Ja.
En dan krijg je zulke uitspraken in zo'n krant. Ja, dat valt niet goed. Dat schiet volledig in het verkeerde keelgat.
Ja.
Ook trouwens Titanic in Rotterdam. Dat is ook, het is natuurlijk geen amusement. En daar, daar maak ik me ook wel grote zorgen over. Van, gaan we amusement maken hierover?
Het moet natuurlijk wel... we moeten wel tegen elkaar ingaan, dus het mag niet te leuk worden. maar dat Titanic in Rotterdam, dat vind ik wel dat ik kan verdedigen.
Help me even, wat is Titanic in Rotterdam?
Nou, Titanic in Rotterdam betekent dat het verhaal verteld wordt. Dat het een romantisch verhaal is tussen een jonge man en een jonge vrouw, waarbij het bombardement hun liefdesrelatie eigenlijk onmogelijk maakt. In Titanic was het tussen een jonge man en jonge vrouw, twee verschillende sociale klasses. Ze zitten op die boot, de boot zinkt, hun liefde wordt onmogelijk. Dus in die zin is daar een vergelijking. En ik moet zeggen dat ik dat juist vind, want om een nieuwe generatie te boeien, moet je niet het klinkt oneerbiedig, maar zo bedoel ik het wel. Je mag niet met zware stof komen, waardoor ze denken, ja, ik zit hier naar een historische geschiedenisles te kijken. Daar heb ik helemaal geen zin in.
Ben ik met je eens. Maar waarom dan Jan Smit? Want dat klinkt dan weer wel heel erg entertainmentachtig. Waarom hebben jullie voor Jan Smit als hoofdrolspeler gekozen?
Ik vind Jan geweldig, hoor. Hij is perfect voor de rol. Maar ik kan natuurlijk niet ontkennen dat hij een grote sympathiefactor heeft bij heel veel mensen.
Ja, maar hij is
perfect voor de rol.
Perfect voor de rol.
Hoezo
daar wilde ik ook op ingaan. Want het is ik denk juist dat hij juist helemaal niet perfect voor de rol is. Want hij heeft totaal geen Rotterdams accent. Hij staat symbool van Volendam en de Paling Sound. En hij heeft nog nooit geacteerd in een film. Hoe perfect is hij?
Ja, kijk, maar wat je nu zegt is slechte journalistiek. Want A, heeft nog niemand hem ooit zien acteren. Dus ze kunnen ook niet zeggen dat hij slecht is. Ten tweede is hij in de film geen Rotterdammer. Hij woont in Rotterdam, maar dat was overigens al voordat hij gecast was, hoor. Ik heb altijd gedacht van, als je daar een Rotterdammer van maakt, dan moet hij met een Rotterdams accent praten. Nou, vind dan maar eens de acteur die dat goed kan doen.
Dat
wordt een ramp. Dus we hebben iemand gemaakt die in Rotterdam is komen wonen ongeveer 3-4 jaar voordat de film begint.
Nee, maar ik zeg niet dat hij slecht acteert, hè. Dat zeg ik absoluut niet. Ik heb hem nog nooit zien acteren. Maar ik heb Marco Borsato in Wit Licht over het doek zien dartelen.
Ja.
Achter soldaten aan en alles. En met alle respect, maar ik dacht elke keer, van, en hoe laat gaat hij zingen?
Ja, nou, Jan gaat niet zingen in de film. Maar kijk, je hebt natuurlijk gelijk. En het is niet aan mij om iets over Marco Borsato te zeggen. Maar er zijn andere voorbeelden. Ik bedoel, Theo Maassen, toen hij zijn eerste filmrol speelde, had hij geen theater of toneel of filmopleiding.
Ja, maar dat ligt dichterbij dan een zanger. Want Jan Smit hoefde niet eens auditie te doen, hè, voor jullie film.
Nou, dat
zegt hij
een
zelf.
Beetje rek in dat begrip. Want we zijn natuurlijk wel naar Jan toe gegaan en hadden ons iPhone'tje mee. En we hebben de scènes doorgesproken. En toen werd al heel duidelijk dat hij dat heel goed aankomt. Dus auditie doen, ja, nee, hebben we hem neergezet voor een hele crew met een camera. Nee, we hebben het aan de keukentafel gedaan, bij wijze van spreken. Maar je gaat natuurlijk niet met iemand in zee als je denkt dat hij het niet kan.
Ja, want ik las nog eventjes terug naar het Volkskrant-verhaal. We zochten een mannelijke hoofdrolspeler, zegt Paul Ruven, tussen de 20 en de 25 jaar.
Ja.
Dan zijn er in Nederland 2 of 3 kandidaten. Nou, toen dacht ik van, nou, dat is toch een beetje een op zijn minst een opmerkelijke uitspraak voor alle acteurs in Nederland, of niet?
Ja, maar dat ben ik wel met Paul eens.
Ja, hebben we zo weinig talent?
Natuurlijk, fysiek zijn er wel meer. Er zijn er, nou ja, ik zeg maar even wat, 50. He, ik weet het niet precies, maar het zal in die orde liggen. Van die 50 zijn er een behoorlijk aantal die de rol niet aankunnen. Maar de waarheid is, en weet je, dat is absoluut zo, dat met Jan je natuurlijk een herkenbaarheidsfactor hebt naar een publiek toe, waardoor de film absoluut meer aandacht zou krijgen. Ik kan wel er raar over doen, maar het speelt absoluut mee. Ja. En dat hebben die andere 25 die dan eventueel de rol wel zouden aankunnen, hebben dat niet.
Maar misschien toch de rol iets beter zouden vertolken vanwege hun ervaring.
Nee, dat denk ik niet.
Nee?
Nee, want als er echt een heel goed acteur zou zijn in die leeftijd,
maar dat zegt
dacht, die is echt perfect. Ja. Weet je wie bijvoorbeeld perfect geweest zou zijn als hij een kleine 10 jaar jonger was Waldemar Torenstra.
Ja.
En dat is een jongen die een fantastisch acteur, hij heeft gebokst. Hij heeft het fysiek, hij heeft de humor, hij heeft het volkse. Dus hij had alle kwaliteiten die ik denk dat in die rol zouden zitten. Alleen hij is nu begin 30. En de rol is geschreven voor iemand van 3, 24. Jan is 25 overigens, maar 2 jaar, dat maak je nog wel waar.
Hé, jij kunt in elk geval alle Rotterdammers eventjes masseren de komende weken? Dat ze zich geen zorgen hoeven te maken en dat het allemaal goed komt. Dat het geen grote entertainment stunt wordt?
Nee, het wordt geen grote entertainment stunt als ik denk wat jij ermee bedoelt. Maar ja, ik denk dat het een geweldige film wordt. Maar het gaat breder dan Rotterdam. Het is natuurlijk iets geweest wat voor heel Nederland belangrijk geweest is. Hè? En het is ongelooflijk bijzonder geweest voor Rotterdam en nog steeds bepalend. En zelfs voor mij, ik ben duidelijk na de oorlog geboren, maar het bombardement van Rotterdam, ja, daar ben ik toch mee opgegroeid. Dat was de start van de bezetting, want het is eigenlijk maar 4 dagen oorlog geweest. En daarna was het 5 jaar bezetting. Dus,
maar het litteken is tot de dag van vandaag, is dat zichtbaar?
Ja, absoluut. Absoluut, ja.
Dankjewel.
Nee, dat is heel belangrijk. Maar of ik de mensen gerust kan stellen, ik hoop het. Maar dat zal, zoals de Engelsen zo mooi zeggen, de proof is in de pudding. Ja. De film zal het bewijzen.
Ja, want jullie gaan het geld ophalen bij Rotterdammers, hè? Rotterdammers
nou, ook,
die...
Kijk, ook. Ik vond, en dat is typisch iets voor mij, maar dat is mijn achtergrond. Ik vind dat het ik noem het altijd een volksfilm moet worden. Wat echt iets anders is dan een entertainmentfilm.
Duidelijk.
Maar ik vond het een volksfilm moet worden. En ik vind dat mensen die daar een speciale band mee hebben, dus of met het bombardement van Rotterdam, of met de oorlog in iets andere maat,
mee mogen vertalen.
Maar geen paling, hè, Aten?
Kleine aandeeltjes in de film moeten
geen paling, hè, Aten? Dat beloof je.
Geen palingen?
Nee, geen palingen. Volendamse palingen, kom op.
Dankjewel, Aten de Jong. Veel succes met de film. En Sander de Kramer ook zeer bedankt voor het appeltje dat je wilde schillen.
Einde van Dit is de Dag. Kijkt u nog even op de website www.ditistedag.nu. Kunt u dingen nalezen, naluisteren. Zometeen na het nieuws van 4:30 Ger Jochems met de villa.
Ja, te gast is Wim van Ekelen. Hij is een echte Europeaan en oud-minister van Defensie. We hebben enorm veel te bespreken met hem. Bijvoorbeeld de eurocrisis. Maar natuurlijk ook de uitspraken van minister Hille van Defensie Vrij Nederland. En hij zegt daarin dat de missie in Kunduz een militaire missie is en geen civiele. Maar nu eerst nieuws met Mark Visser.
Radio 1. Het NOS-journaal.
Ja, Ger zei het al, minister Hille die noemt in Vrij Nederland dus de missie in Kunduz vooral militair. En GroenLinks, die de missie steunt en altijd het civiele karakter heeft benadrukt, vindt de uitspraken van Hille een blunder en wil dat premier Rutte hem tot de orde roept. In een nadere verklaring benadrukt Hille dat zijn uitspraak niet op het karakter van de missie slaat, maar op de samenstelling. Volgens Rutte was er sprake van een misverstand en is dat rechtgezet door de verklaring van Hille. En premier Rutte is niet van plan in het openbaar bondskanselier Merkel aan te spreken over de oud-SS'er Faber. Hij ontsnapte na zijn veroordeling naar Duitsland en dat land weigert hem uit te leveren. Rutte wil terughoudend zijn in contact hierover met de bondskanselier. Hij verwijst daarbij naar de scheiding der machten in Duitsland. En het ultimatum tegen Saab is van de baan. De Zweedse metaalvakbond geeft de autofabrikant opnieuw meer tijd om de salarissen van de werknemers uit te betalen. De metaalvakbond wilde het faillissement aanvragen als de salarissen van augustus niet voor 3 uur vanmiddag zouden worden uitgekeerd. Maar de vakbond zegt na gesprekken met de bedrijfsleiding hoop te hebben dat Saab de komende dagen een oplossing kan vinden. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws.
ANWB